De vorige keer waren wij terechtgekomen in de Hebreeënbrief. En ik heb mij uitgeput om u te laten zien hoezeer en hoe uitgebreid deze Hebreeënbrief spreekt over Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Daarmee de middelaar en daarmee ook de eersteling van het Nieuwe Verbond. En wat meer naar de achtergrond, bovendien ook uiteraard de koning van het Nieuwe Verbond, al speelt dat in de Hebreeënbrief niet zo'n grote rol, om het dan netjes te zeggen. Maar waar het om gaat is inderdaad dat juist deze Hebreeënbrief aansluit rechtstreeks feitelijk bij het boek Genesis. Het boek Genesis namelijk, waarin in feite de beloften die God gedaan heeft, werden vastgelegd, want dat is eigenlijk de strekking van heel Genesis. We denken, ja, dat spreekt over de schepping enzovoorts, en dat zal dan wel. Maar in de praktijk blijkt dat juist in het boek Genesis God al zijn beloften aan de mens gedaan heeft, uit de vervulling waarvan wij bovendien vandaag leven. En het boek Genesis loopt dan ook tot Exodus, en u weet, Exodus, dat spreekt over de uittocht uit Egypte, en tegelijkertijd dus over de komst van de wet, en daarmee de definitieve aanvang van wat wij het Oude Verbond noemen. Dat der wet namelijk, het Oude Verbond, de wet die gelegd was op het vlees enzovoorts. Dat begint dus feitelijk in Exodus en dat duurt dan minstens tot Malachi aan toe. En wellicht nog verder, maar daar hopen we het vanavond dan even over te hebben. Maar het ene boek, Genesis, gaat aan de wet feitelijk vooraf. In ieder geval aan de bedeling der wet, laat ik het dan zo zeggen. En het aardige van dat boek is juist dat daarin beloften gedaan werden die onder de wet niet vervuld werden, maar integendeel pas vervuld zouden worden na de wet. Want dat is de hele strekking van het verhaal eigenlijk. Als ik het heel vlug zeg, dan zeg ik, we hebben in Genesis in ieder geval de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. En Abraham vind je heus al in hoofdstuk 12, dus verstaanlijk aan het begin. Al waren er toen al bijna 2000 jaar voorbij, maar daar zullen we het nou niet meer over hebben, hè? Maar in ieder geval, we vinden daar beloften gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob. En niet te vergeten, want dat is ook nog steeds Genesis, Jozef en Efraïm. Want zo gaat de lijn overigens verder. En daarna komt Exodus, de wet dus feitelijk en al wat daarmee samenhangt. Maar het punt is dat de wet in ieder geval niet de vervulling heeft gebracht van de beloften die daarvoor gedaan zijn. Al was het maar alleen omdat dat nou juist inderdaad in de Hebreeënbrief staat. Hè? Er staat immers dat de beloofde rust niet gebracht is door Mozes of door Jozua of iets dergelijks. En dat het dan dus zo blijft dat de beloofde rust alsnog daarna zou moeten bereikt worden. En wel niet onder het Oude Verbond, maar onder het Nieuwe. Vandaar dan ook dat er een rechtstreekse verbinding bestaat tussen Genesis en de Hebreeënbrief. Omdat in Genesis beloften gedaan worden die zouden vervuld worden onder het Nieuwe Verbond. En de Hebreeënbrief in het bijzonder spreekt over dat nieuwe verbond dat immers in werking is getreden door de komst van de zoon van Abraham en Isaac en Jacob. En in zekere zin Jozef, maar die is iets ingewikkelder. Maar in ieder geval door de komst van het beloofde zaad van Abraham, het welk is Christus, zoals dat dan in Galaten staat, maar zoals het verder uiteengezet wordt uiteraard in de Hebreeënbrief. Vandaar dan ook dat we in Genesis de figuur tegenkomen van Melchizedek, over wie we het nou ook niet meer verder zullen hebben. De figuur van Melchizedek die dan toch in elk geval een voorafschaduwing is van de komst van de hoge priester en koning van het Nieuwe Verbond, namelijk Christus. En de hele Hebreeënbrief spreekt daarover, is een rechtstreeks verband tussen. Maar toen wij in de Hebreeënbrief waren, toen heb ik u beloofd het volgende Bijbelboek waar we ons in zullen verdiepen dan, zo in het algemeen dan, hè, want verdiepen dat weet ik niet, dat is misschien te hoog gegrepen wat ik nu zeg, maar we zullen in ieder geval ons na de Hebreeënbrief bezighouden met het Johannesevangelie. En het leek mij het beste om daar dan vanavond maar eens naartoe te gaan. Er zijn verschillende redenen voor om die volgorde te kiezen. Dat is namelijk in de eerste plaats, maar dit ligt minder voor de hand, maar het is in de eerste plaats omdat juist in het Johannesevangelie ons de Heer Jezus wordt voorgesteld als de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En dat kan eigenlijk helemaal niet wat ik nu zeg, want de hele uitdrukking hoge priester, zeker de hoge priester van het Nieuwe Verbond, komt in het Johannesevangelie niet voor. De enige hoge priester die we in Johannes tegenkomen is Caiaphas, de schoonzoon van Annas. En verder niet. Niettemin hou ik staande dat we in het Johannesevangelie de Heer Jezus geschilderd vinden, in onder andere dan als de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. En ik ben natuurlijk niet de enige die dat denkt, want men heeft niet voor niks boven hoofdstuk 17 geschreven het hoge priesterlijk gebed. Dat wordt dan ook altijd bestreden, zo van dat hoort er niet te staan, want dat kan het helemaal niet zijn. Maar het punt is dat uit de inhoud blijkt dat het dat wel is. al wordt de uitdrukking niet gebruikt. Maar er is één punt dus wat ik naar voren breng. Er is een rechtstreeks verband tussen Johannes en Hebreeën. Vanwege dat juist in het Johannesevangelie ons de Heer wordt voorgesteld als de middelaar van het nieuwe verbond. Ik hoop u dat nog verder te laten zien, uiteraard vanavond. En een andere verbinding is die van Johannes met het boek Genesis. Dat is wel een opvallende, al was het maar alleen omdat beide boeken met dezelfde woorden beginnen. Namelijk met in de beginnen, juist ja, in de beginnen. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde, zegt Genesis 1. En Johannes 1 zegt, in de beginnen was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. En dan vers 3, alle dingen zijn door dat woord, door hetzelfde, door het woord dus, gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dat is natuurlijk een rechtstreeks commentaar op Genesis 1 vers 1. Dat God in de beginnen hemel en aarde schiep. En hier in Johannes staat, het was het woord waardoor de dingen gemaakt zijn, maar het woord was niet alleen bij God, maar het woord was God, zodat het verhaal hetzelfde blijft. Namelijk, God is degene die door zijn woord hemel en aarde schiep. Of nog sterker, God is degene die het woord is. En hij is degene die door het woord, namelijk door zichzelf, hemel en aarde schiep. En zo verdiepen we ons toch al een beetje in het boek, denk ik wel eens. Nee, men zegt gewoonlijk, het begin van Johannes 1 vers 1 is verder terug dan het begin van Genesis 1 vers 1. Dat zou wel kunnen, dat is ook eigenlijk zo, omdat Johannes 1 vers 1 slechts spreekt over God en daarna pas over de schepping, terwijl in Genesis 1 rechtstreeks over de schepping gesproken wordt. Maar je kunt de versen rustig naast elkaar leggen. Genesis 1 vers 1 spreekt wel degelijk eerst over God, alleen wat korter dan Johannes 1 vers 1, namelijk in de beginne God. Dat is de uitdrukking dan, hè? In de beginne God, schiep God. In het begin schiep God en dan pas schiep hij dus hemel en aarde. Dat kwam pas later en dezelfde volgorde vinden we hier ook. Niettemin blijft het natuurlijk waar dat voordat die schepping er was, was er wel degelijk God en was er ook het woord. Want in de, dat blijkt fundamenteel hetzelfde dan wel dezelfde te zijn. Dat hoef ik verder niet uit te leggen, want dat heeft met het onderwerp wat we bespreken niet zo geweldig veel te maken. Maar waar het maar om gaat is dat wij inderdaad via Johannes rechtstreeks terechtkomen bij Genesis aan de ene kant, teruggeredeneerd, maar vooruitgeredeneerd komen we vanuit Johannes wel degelijk terecht in de Hebreeënbrief, omdat de functie van Christus, de functie van hogepriester naar de ordening van Melchizedek in het Johannesevangelie wel degelijk uiteengezet wordt, zonder de uitdrukking te gebruiken, maar dat is ook niet echt noodzakelijk. Het punt is dat in Johannes de functie van de hogepriester feitelijk beschreven wordt. Al was het maar alleen, noem ik maar zo even wat uit het hoofd, dat in de Hebreeënbrief van deze hoge priester van het Nieuwe Verbond gezegd wordt dat hij de oorzaak is voor eeuwige zaligheid en dus oorzaak is voor eeuwig leven, voor allen die in hem geloven. Hebreeën 5 was dat, weet je wel, helemaal rechts op de blad, en dat is op die hoogte ongeveer, staat dat. Hè? En in Johannes staat gewoon dat de Heer zegt, ik ben het, ja, ik ben het leven. Of ik ben de opstanding en het leven. Of ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of ik ben het brood des levens. En wat er niet staat, maar wat er wel zou kunnen staan, is ik ben het water des levens. Dat staat er niet, maar het wordt op zijn minst gesuggereerd. Je hoeft niet zo erg diepzinnig te zijn om dat te lezen in bijvoorbeeld, Johannes 4. Het water, levende water, in verband met de Samaritaanse vrouw. En anders Johannes 5, het water waarin de engel des Heren zou afdalen, het water waarmee hij zich dus zou vereenzelvigen, dat water, van Bethesda in dat geval, dat water is wel degelijk in beeld van het leven wat de Heer geeft, of beter nog het leven wat de Heer is. En van de hoge priester van het Nieuwe Verbond wordt in de Hebreeënbrief ook uitdrukkelijk gezegd dat hij dat geworden is door zijn opstanding en naar de kracht des onvergankelijke levens, enzovoort. En dat is wat Johannes ook zegt, waar de Heer immers zegt, ik ben de opstanding en het leven en ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die laatste uitdrukking staat trouwens bijna letterlijk in Hebreeën. Want de weg, de waarheid en het leven is niks anders dan de ware en levende weg. En dat is ook niks anders dan de verse en levende weg uit Hebreeën 10. De verse en levende weg die leidt tot in het heiligdom, tot in het heilige der heiligen. En dus tot in de hemel, dat is een afgeleide waarheid, maar dus meer voor de hand liggend, het is een weg die leidt tot in het nieuwe verbond, want het heilige der heiligen uit het tabernakel wordt geacht een beeld te zijn van het nieuwe verbond. Maar dat staat al veel eerder in de Hebreeënbrief. Zo zijn we nou allemaal weer wakker, want ik heb je nou toch meteen alweer het een en ander verteld, hè? Ja. Goed, nou dan even iets algemeens over de evangeliën. Ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb, maar het is nooit weg om dat maar, dan maar weer eens aan te halen. Kijk, er zijn mensen die hebben van bedelingen gehoord. Daar horen wij gelukkig ook toe, dus daar is niks mee mis, hè? Maar er zijn er ook die zeggen, ik heb er 7 geleerd. Ik weet niet van wie dan, maar we hebben 7 geleerd. Maar we moeten toch eens kijken, misschien kunnen we er nog een paar vinden. Die zijn er, hè? Die vinden er namelijk nog meer. Die maken ze namelijk, want die komen tot de volgende redenering. Zal ik u dat eens voorhouden. Die zeggen, kijk, wij hebben een Bijbel verdeeld in het Oude en Nieuwe Testament. Dat is makkelijk terug te vinden, want daar hebben ze een witte bladzijde tussen gedaan. Die zit er nog steeds in als die Bijbel van na de oorlog is. Dat wilde ik zeggen, inderdaad, ja. Als die van voor de oorlog is, dan zit die witte bladzijde niet meer tussen. En maar goed, dat even terzijde. Ben je al zo oud, Han? Maar goed. Ja, dat zal je wel... Moet het uitgelegd worden? Nee, in de pauze doen we dat soort dingen altijd. Dus dat leggen wij niet uit, maar wellicht dan. De Bijbel is verdeeld in het Oude en Nieuwe Testament. En het Oude Testament handelt uiteraard over het Oude Verbond. En het Nieuwe Testament handelt uiteraard over het Nieuwe Verbond. Want testament of verbond zijn in het Nederlands 2 woorden, maar in alle grondteksten is het gewoon hetzelfde. Dus dat is een onderscheid wat je eigenlijk niet kunt maken. Het Oude Testament is Oude Verbond, het Nieuwe Testament is het Nieuwe Verbond en dat is dan dat. Dat is al meteen een fout, want het Oude Verbond is de wet. En de wet begint niet bij Genesis 1, hè? Maar het begint ergens, laten we zeggen, ergens in Exodus pas. Dus je moet er toch minstens 1 boek uitzonderen. En als ik er daarna over verder praat, moet ik zeggen, nou, de Heer zei tot Jeremia dat het verbond al verbroken was, zodat je je afvraagt waar het Oude Verbond dan eigenlijk ophield. Dus die is nog moeilijker, deze. He, maar je hebt er minstens 1 vragen bij, dus de redenering zelf gaat sowieso al niet op. Zo van, het Oude Testament handelt over het Oude Verbond en het Nieuwe Testament handelt over het Nieuwe Verbond. Er is nog een reden waarom het niet opgaat, dat is namelijk dat het Oude Testament, en dus laten we voor het gemak dan de woorden maar weer door elkaar gooien, het Oude Verbond, wel dat spreekt, nou waar spreekt het Oude Verbond over? Nee, als ik zeg, waar spreekt het Oude Testament over? Dan zegt hij over het Oude Verbond. Maar we hadden afgesproken dat die woorden hetzelfde zijn. Dat zijn ze namelijk ook. Dus stel ik de vraag nu anders. Waarover spreekt het Oude Verbond? Over zichzelf? Nou? Waarover spreekt het Oude Verbond? Over het Nieuwe. Ja, dat is toch zo? Dat was ook de Hebreeënbrief trouwens, of 1 Korinthe, of... er zijn nog een paar schriftplaatsen waar dat staat. Namelijk, dat die oude geschiedenissen en de oude profetieën, de geschiedenissen namelijk de profetieën uit het Oude Testament, zo zonder meer handelen over het Nieuwe Verbond dat het Oude zou vervangen. In elk geval geldt dat voor alle profetieën in het Oude Testament. En noemen ze een profeet uit het Oude Testament... Jesaja, Jeremia, ja. Nee, ik bedoel, Mozes. Onder andere, daar ben ik ver terug, want dan ben ik toch in Genesis terechtgekomen. Of in ieder geval in Exodus, voor het gemak dan maar, om daar niet verder op in te hoeven gaan. Hè? Maar in ieder geval, het Oude Testament vanaf, in elk geval Exodus, maar ook eerder, maar in elk geval vanaf Exodus, spreekt over het nieuwe wat zou komen ter vervanging van het oude. En nog verder terug, in Genesis vinden we de beloften. En de beloften spreken toch niet over de wet. En ze werden ook niet vervuld in de wet, of onder de wet. Integendeel, de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, om het daar maar bij te houden, spreken over een nieuw verbond, over een verbond wat in werking zou treden, pas veel later, namelijk pas na het oude verbond. Bij de komst namelijk van het zaad van Abraham. En die kwam in de dagen van het oude verbond, onder de wet, helemaal aan het eind, volgens Galaten 4, onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen, zegt Paulus daar. Met andere woorden, al die beloften die aan Abraham gedaan zijn, worden op zijn vroegst vervuld bij de komst van Christus, en eigenlijk dus pas bij zijn opstanding, enzovoort. En dat is dus uitdrukkelijk na de wet en na het oude verbond. Met andere woorden, waarover spreekt het Oude Testament in het algemeen? Over het nieuwe, het kondigt namelijk het nieuwe aan. en daarna nog iets dieper, ook de geschiedenissen van het oude, in het Oude Testament en ook de specifieke Bijbelse typen in het Oude Testament spreken allemaal over dat er een nieuw zou komen, een nieuw verbond zou komen na het oude. Waarna de vraag is, is het Oude Testament oud-testamentisch of nieuw-testamentisch? Hè? Dat lijkt een domme vraag natuurlijk, maar na deze uiteenzetting, korte uiteenzetting, is het een domme vraag niet meer natuurlijk. Het Oude Testament is oud-testamentisch omdat het onder het Oude Testament geschreven werd, onder het Oude Verbond, dus. Maar het is nieuw-testamentisch omdat het wel degelijk het Nieuwe Testament aankondigt. En hoe meer men dit verschijnsel bestudeert, hoe meer men zal zien dat juist het Oude Verbond spreekt over het Nieuwe. En hoe het Nieuwe de vervulling is van het Oude. Hoe meer men van de schrift verstaat, hoe meer men zal zien dat het Oude Testament nieuw-testamentisch is. Ja. Nou goed. Dat gezegd zijnde komen we dan terecht bij een andere zaak. Men zegt. Oude Testament is oude verbond, het Nieuwe Testament gaat over het Nieuwe Verbond. En dan komt men tot ontdekking dat niettemin het Oude Verbond duurt uiteindelijk, zo lang mogelijk, tot... Nou, tot wanneer? Tot de dood en opstanding van Christus, toch? Jawel, want de dood van de Heer Jezus betekent het einde van het Oude Verbond. En de opstanding van Christus betekent het begin van het Nieuwe Verbond. Maar aangezien de dood en opstanding van Christus pas beschreven wordt aan het eind van Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes, zegt men, behoort de rest van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes dus tot het Oude Testament? En zijn in werkelijkheid, zegt men dan, Matthäus, Marcus en Lucas, Johannes, oud-testamentische boeken, want ze behandelen geschiedenis onder het Oude Verbond. Dat laatste is waar, ze behandelen geschiedenis onder het Oude Verbond. En als je denkt, als je ervan uitgaat dat het puur geschiedenisboeken zijn, dan moet je zeggen, stel dat we dat vaststellen, dan moet je inderdaad zeggen, nou ja, dan zijn ze oud-testamentisch feitelijk. Maar het is een misverstand, het zijn namelijk geen geschiedenisboeken. Op geen enkele manier, ze missen alle kenmerken van geschiedenisboeken. Ja, dat is echt waar. Er is geen volgorde in te vinden, er is nauwelijks een datum in te vinden enzovoort. Er is geen verband tussen de geschiedenissen te vinden. Kortom, het is een verzameling anekdotes meer dan dat het een geschiedenisboek zou zijn, een der evangeliën. Maar het punt is, juist deze evangeliën, dat wil zeggen Matthäus tot en met Johannes, spreken in elk geval over de allerlaatste jaren onder het Oude Verbond. De dagen dus, of jaren dus, waarin het oude verouderd is en nabij de verdwijning, met vriendelijke dank aan Hebreeën 8 dus, zodat de vraag nou vervolgens zou moeten zijn, niet wat voor geschiedenis behandelen zij, maar welke boodschap komt tot ons uit Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes? Nou, niet die van het oude verbond, dat had ook geen enkele zin, want binnen afzienbare tijd zou het oude verbond beëindigd zijn. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de meeste profetische boeken van het Oude Testament, omdat daar het Oude Verbond al lang verbroken was. Maar goed, laat ik daar dan niet verder op ingaan. Maar deze laatste paar jaar, in het algemeen de laatste 3,5 jaar onder het Oude Verbond, die worden hier wel beschreven, maar niet omdat het historisch zo van belang is in de eerste plaats, maar in de eerste plaats omdat in die jaren inderdaad het nieuwe wordt aangekondigd, en wat is nog zwak gezegd, het nieuwe wordt inderdaad gepredikt. Het oude had geen enkele zin meer. En alle vier de boeken lopen dus uit op de opstanding van Christus. En dat is de feitelijke boodschap van zowel Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En omdat de opstanding van Christus het hart, het wezen is van het evangelie, heten Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes dus evangeliën. En terecht, want wat prediken die boeken? De opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond, of zo u wilt, het einde van het oude verbond. En is het prediken van het einde van het Oude Testament oud-testamentisch of nieuw-testamentisch? Ja, nou ja, het hangt er vanaf wat je onder uitdrukking wil verstaan. Als je het mij vraagt, ik vind het meer nieuw-testamentisch, want de boodschap is dat het oude verdwijnt en dat het nieuwe ervoor in de plaats komt. Of beter nog, dat het nieuwe komt en dat dus het oude binnen afzienbare tijd zal verdwijnen. En dus is het wel degelijk Nieuw Testamentisch. Maar men zegt, die Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes zijn Oud Testamentisch, want de opstanding van Christus vindt pas plaats aan het eind. En daar breekt dus het nieuwe verbond aan, zodat we pas in Handelingen uiteindelijk terecht zijn in werkelijk Nieuw Testamentische tijd. Maar ja, als we zo bezig zijn, of beter als men zo bezig is, dan kan men nog wel even verder. Want in de dagen sinds de opstanding van Christus hebben wij van doen met de verzameling van een gemeente uit de heidenen, uit de volkeren, waarbij het Joodse volk officieel terzijde gesteld is, zonder meer bijbelse zaak. Maar goed, waarbij het Joodse volk als volk althans terzijde gesteld is en waarbij de zaligheid de heidenen gezond is en waarbij uit de heidenen een volk wordt verzameld voor zijn naam. Dat is toch zo? Nou, maar als de volgende vraag, sinds wanneer is dat dan zo? En dan zegt men, nou, sinds, er zijn verschillende mogelijkheden, men is het dan met elkaar toch niet meer eens, maar er zijn verschillende mogelijkheden, maar gewoonlijk komt men bij de laatste mogelijkheid terecht, dat is die van Handelingen 28 vers 28, waar staat dat Paulus zegt, aan het eind van zijn loopbaan, voor zover hij in de Bijbel beschreven is, zegt hij tot de Joodse leidslieden in Rome, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Dus zegt men, Paulus kondigt daar pas aan de roeping van de gemeente, zodat de gemeente feitelijk pas begint bij Handelingen 28 vers 28, zodat de hele periode die door Handelingen beschreven wordt, of die in Handelingen beschreven wordt, helemaal niet hoort bij onze tegenwoordige bedeling der genade Gods. Maar aangezien het ook niet kan passen onder het oude verbond, want de wet is al beëindigd door de dood en opstanding van Christus, betekent het dus dat men dus opnieuw een bedeling uitvindt, de bedeling van Handelingen namelijk. Aardige redenering, toch of niet? Ja, maar waarom klopt die niet? Nou, eenvoudig, omdat wanneer wij lezen over de gemeente, ook de gemeente uit de heidenen bedoel ik dus, hè, wanneer wij lezen over de gemeente waarvan wij deel uitmaken, daar staat er weliswaar geen datum wanneer die begint, want dat is helemaal het belangrijkste niet, maar er wordt wel gezegd waarop die gebaseerd is en hoe die gemeente tot stand komt. En dan staat er, nou, op grond waarvan komt de gemeente tot stand? Op grond van het ongeloof van Israël, van het Joodse volk, in Rome of zoiets? Wel nee, op grond van de opstanding van Christus. Ik kan niet schelen welke brief je daarvoor neemt om dat uit te zoeken, dat staat in al die brieven namelijk. Het is gebaseerd op de opstanding van Christus, dat kan trouwens niet missen, want Christus zelf is het hoofd en daarmee de eerste, want dat is hetzelfde, is het hoofd van de gemeente en dus de eerste. En als de gemeente dan ergens begint, dan dus kennelijk bij de verschijning van Christus, en dat is bij zijn opstanding uit de dood. Hoe komt het dan dat Paulus pas in Handelingen 28 daar melding van maakt? Er zijn twee antwoorden op. De eerste is dat de vraag onjuist is. Want het is niet zo dat hij er daar pas melding van maakt. Integendeel, dat gebeurt al veel eerder. Dat is één antwoord. Het andere antwoord is dat hij er melding van maakt, daar officieel, maar hij zegt niet, het zij u dan bekend dat vanaf nu de zaligheid de heidenen gezonde zal worden. Hij zegt, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezonde is. Niet zal worden vanaf nu, maar is. Dat wil zeggen, dat was al lang zo, en dat blijkt trouwens ook uit de voorgaande geschiedenissen in Handelingen. Dat blijkt zelfs al uit Handelingen 2. Ja toch, waar het evangelie gebracht werd aan mensen van over, from over the world, zal ik maar zeggen. Nou goed, ik wil daar nou niet verder op ingaan. Waar het maar om gaat, is dat wij te maken hebben met het verschijnsel dat weliswaar gemeentelijke waarheid wel degelijk pas laat bekendgemaakt wordt. Dat wil zeggen, dat duurt wel enige jaren voordat via Paulus deze dingen geopenbaard worden. Maar het neemt niet weg dat die openbaring van gemeentelijke waarheid pas achteraf gebeurt. Dat wil zeggen, de gemeente bestond al lang. Alleen, dat wist men niet. Men kende de ware aard van de gemeente, van de roeping van de gelovigen van die dagen niet. Daar werd namelijk nog niet gepredikt, dat werd pas via Paulus bekendgemaakt enzovoort. Maar het neemt niet weg dat het al lang in werking getreden was. Met andere woorden, die eerste gelovigen hoorden tot dezelfde gemeente als wij, alleen dat wisten ze nog niet. Vereenvoudigd gezegd natuurlijk, maar daar komt het op neer, dat was er niet verteld. En dan zeggen we, ja, dat bestaat toch? Oh, nee, bestaat dat niet? De meerderheid van de gelovigen van vandaag weet niet tot welke gemeente ze behoort. En heeft geen flauw idee wat de gemeente voor een ding is. Waarom die gemeente geroepen wordt, hoe die gemeente geroepen wordt en wat de bestemming van die gemeente is. De meerderheid weet het niet. Het is eigen schuld, dat ben ik me wel bewust. Over het algemeen tenminste. Maar aan de andere kant, een groot deel weet het ook domweg niet, omdat het er niet gepredikt wordt. Dus er is niks bijzonders aan. Vele gelovigen denken dat zij behouden worden straks in de toekomst, op de jongste dag of zo pas, of zoiets. Of dat ze behouden zijn en pas in de toekomst het eeuwig leven zullen ontvangen of iets dergelijks. En sommigen verwachten nog iets meer, verwachten namelijk de komst van het duizendjarig rijk op aarde of dat soort dingen meer. En anderen weer denken dat het duizendjarig rijk al lang begonnen is, al meer dan 1000 jaar geleden, kan je nagaan. Ja, berust op een rekenfout, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar die zeggen, ja, dat is nu al en wij zijn dat koninkrijk en we dienen dat koninkrijk uit te breiden enzovoorts. He? Kortom, zij weten niet wat de gemeente voor een ding is. Ze kennen de Paulinische waarheden totaal niet. Niettemin, als zij gelovigen zijn, maken ze deel uit van die gemeente waar Paulus het over heeft. Een gemeente namelijk van eerstelingen die inderdaad hemelsburgerschap, een hemelse erfenis ontvangen heeft en een hemelse roeping deelachtig is geworden, om maar eens een paar termen te gebruiken. Hè? Delen van de roeping Gods die van boven is, of met Christus gezet zijn in de hemel. Dat zijn zo van die uitdrukkingen. Men weet het niet, maar dat doet er niks aan af dat wel zo is. Bovendien dan nog eens wat anders, wanneer begon de bedeling van de wet eigenlijk? Ja, nog twee verschillende antwoorden. Er zit 50 dagen verschil tussen zuster en broeder. Ja, en daar gaat het me nou precies om. Want de bedeling van de wet begint uiteraard bij tot stand komen de geboorte, om zo te zeggen, van volk Israël. Als volk, levend onder de wet enzovoorts. Maar het volk werd uitgeleid uit Egypte. Daar begint dus de bedeling van de wet, alleen dat wisten ze niet. Nee, want die wet die kwam pas 50 dagen later. 7 weken later namelijk. Want de uitocht uit Egypte is de paasdag, hè? Eerste paasdag om zo te zeggen. Hè? En de komst van de wet was op eerste Pinksterdag. Er zit 50 dagen tussen. Dat kan niet missen. Kortom, de bedeling van de wet was al lang begonnen, maar dat wisten zij niet. En als u dat te ingewikkeld is en te ver gezocht, dan heb ik een andere voor u. De wet spreekt over hoe Israël zou moeten leven en over wetten die alleen konden gelden in het land waarheen de Heer hem bracht. Dus als je het zo ziet, dan begint de wet pas feitelijk te functioneren nadat men in het land is aangekomen. Maar dat is 40 jaar na de uitocht uit Egypte. En 40 jaar min 50 dagen dan vooruit nadat de wet kwam. Kortom, de wet was al gegeven, maar men leefde nog niet onder de wet. Het kwam pas later, het werd pas later bekendgemaakt. En dat is een volstrekt bijbels gegeven. Nog eens wat anders, de bedeling van het menselijk bestuur. Ik ga het steeds moeilijker maken natuurlijk. De bedeling van het menselijk bestuur, wanneer begon die? Aan wie werd heerschappij gegeven over de volkeren enzovoorts? Aan Noach, dat begon dus meteen na de zondvloed. Maar toen waren er nog helemaal geen volkeren. Dat duurde nog minstens 130 jaar voordat er daadwerkelijk een begin meegemaakt werd, namelijk bij de spraakverwarring in Babel. Dat heb je net zoiets. Het principe gold eerder, maar het kreeg pas gestalt en werd pas bekend enzovoorts. Veel later, en daar gaat het maar om. Trouwens, dat is met het nieuwe verbond feitelijk ook zo, want wanneer begon het nieuwe verbond? Bij de dood en opstanding van Christus. En wanneer werd het voor het eerst gepredikt? 50 dagen later, broeder. Heel goed. Zelfde data waren dat. Zelfde verjaardagen. Zeker wel. Zeker wel. Nou, en zo kun je dus nog doorgaan. Wanneer begon de gemeente? Zoals wij die kennen. Ja, bij de opstanding van Christus. Maar wanneer werd dat pas bekendgemaakt? Volledig. Ja, wellicht zelfs tientallen jaren later, dat weet ik niet precies natuurlijk. Maar in ieder geval later. Via de bediening van de apostel Paulus. Nog alles binnen diezelfde generatie overigens. Dus daar is niks verkeerd mee. Maar het feit dat men het niet wist of dat het niet gepredikt werd, doet er niks aan af. De gemeente begint gewoon bij de opstanding van Christus. En ik moet u zeggen dat de gemeente, zoals Paulus die beschrijft, hemelsburgerschap heeft ontvangen. Dat is een duidelijke zaak. Maar het zal even duidelijk moeten zijn dat het hemelsburgerschap van de gemeente of aan de gemeente gegeven wordt op grond van het eerstgeboorterecht van de gemeente. Want al wat de baarmoeder opent, de eerstgeborene dus, was bestemd voor de Heer. Werd in de wet vastgelegd en wordt toegepast zodra het nieuwe verbond aanbreekt. De eersteling, de gemeente van eerstelingen, heeft hemelsburgerschap vanzelfsprekend, krijgt een hemelse positie enzovoort. Vandaar dan ook dat het volkomen terecht is dat in Hebreeën gesproken wordt over een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Dat is heus dezelfde gemeente als die van Efeze 2 die daar met Christus gezet is in de hemel. Nee, dat wordt ontkend dikwijls. Maar hoe kun je het nou ontkennen? Er kan er maar één zijn. Het kan maar één de eersteling zijn, dat is de gemeente waaraan wij deel hebben. En als er een gemeente geweest is voor Handelingen 28, anders dan de gemeente waar wij deel aan hebben, dan zijn wij niet de gemeente van eerstelingen. Ja, dan zijn we tweedelingen of zoiets, hè? Ik weet het ook niet hoe je dat dan moet vertellen. Kortom, dan klopt er van het hele Bijbelse systematiek helemaal niks meer. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat alle nieuwtestamentische boeken sowieso geschreven zijn na de opstanding van Christus. Niet alleen prediken ze de opstanding van Christus, ze zijn ook geschreven na de opstanding van Christus. En dat is een andere fout die men maakt wanneer men denkt over Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Men zegt, het is geschiedenis van voor zijn opstanding, dus het is oudtestamentisch. Nee, de geschiedenissen zijn geschreven na zijn opstandingen, dus het is nieuwtestamentisch. En de afloop van het verhaal staat trouwens al van tevoren vast. En wordt meestal in de eerste verse van de evangelieën al aangetoond. Ik heb hier Matthäus voor me liggen, na die witte bladzijde, Matthäus 1 vers 1. Het boek des verslag van Jezus Christus. Nou, dan kan ik alweer ophouden. Het boek des verslag van Jezus Christus. Niet het boek des verslag van Jezus. Onder de wet. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de opgewekte. Zodat vanaf deze eerste uitdrukking het hele boek spreekt over degene die inmiddels opgewekt is uit de dood, zoals iedereen geacht wordt te weten. Alleen achteraf wordt het verhaal verteld hoe het zo gekomen is. Niettemin blijft er dan dus gewoon nieuwtestamentische waarheid. En dat is maar waar het om gaat. Puur dus het Nieuwe Testament. Er komt nog wat anders bij. Het is trouwens ook een... In sommige kringen duidelijk gegeven dat de geschiedenissen, zoals die beschreven worden in de evangeliën, en dus door de evangelisten, dat die geschiedenissen allemaal op een of andere wijze van doen hebben met de latere opstanding van Christus. Men beweert dan ook, maar er zijn ongelovigen die dat beweren, men beweert dan ook, moet je nagaan, als een bewijs voor de onbetrouwbaarheid van de Bijbel, men beweert dan ook dat de geschiedenis van de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus is uitgevonden ter illustratie van zijn opstanding uit de dood. Om dat verhaal te kunnen ondersteunen, omdat het duidelijk is dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd eigenlijk niks anders is dan opstanding uit de dood. Het ontstaan van leven terwijl het helemaal niet kon. Moet je nagaan, wat een argument. Hè? En men gebruikt het als argument voor... dat het vervalsing is enzovoort, dat de geschiedenissen over het leven van de Heer Jezus zijn aangepast om zijn opstanding uit de dood alsnog te kunnen onderbouwen. De werkelijkheid is natuurlijk dat deze geschiedenissen sowieso inderdaad allemaal vooruitzagen op zijn opstanding. Maar het is niet alleen zo bij de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus, maar het is net zo goed zo bij de geboorte van Isaac uit de onvruchtbare Abraham en de onvruchtbare Rebecca. En dan zijn we dus toch weer terug in Genesis. Spreekt allemaal al over opstanding uit de dood. En wat sta ik toch te vertellen? In Genesis 1, als daar het droge land verschijnt uit het water, is dat ook niks anders dan opstanding uit de dood. Daar ziet het op. Dat gebeurt ook niet voor niks op de derde dag trouwens. Hè? Om maar eens wat te noemen natuurlijk. Hè? Kan nog verder terug, maar die is iets moeilijker. Die hebben we al eens aangehaald, meen ik hier. Die van Genesis 1, vers 3. Eigenlijk vers 2, maar vooruit vers 3 dan. En God zeide, daar zijn licht. En toen verscheen de Heer Jezus en wat zei die? Ik ben het licht der wereld. Juist, waarmee men gezegd wil zijn dat het verschijnen van licht in de duisternis in Genesis 1 vooruitziet op de opstanding van Christus. Kan niet missen, want er staat letterlijk dat het zo is in 2 Korinthe 4. U weet wel, die bekende tekst over God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Bij nader inzien was het het allereerste wat God gezegd heeft in het Bijbelverslag, hè? God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Ongeveer letterlijk geciteerd. Ja. Kortom, we spreken er allemaal over. Dus wat ik nou over Matthäus tot en met Johannes sta te vertellen, ja, dat geldt eigenlijk voor heel het Oude Testament. Het spreekt van tevoren over de opstanding van Christus. Het blijft dus gewoon zo dat Matthäus, Marcus en Lucas en Johannes geschreven zijn na de opstanding van Christus. En dat wat er geschreven wordt over de Heer Jezus, inderdaad geschreven wordt in het licht van zijn opstanding. Het zijn dus op en top nieuwtestamentische boeken. Er komt er nog wat anders bij. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes waren gelovigen en hebben geschreven na de opstanding van Christus, waaruit volgt dat ze deel hebben aan dezelfde gemeente als waar wij ook deel aan hebben, zodat de volgende vraag is, komt er ook gemeentelijke waarheid voor in Matthäus tot en met Johannes? Mijn antwoord is, dat zou vreemd zijn als het niet zo was. Want waar zouden die lui nou anders over moeten schrijven dan over de zaligheid die hun geschied is? Hè? Ja, waarna de vraag overigens nog niet beantwoord is, maar ik zou hem ook anders kunnen stellen. Wij zouden ons af moeten vragen op welke wijze gemeentelijke waarheid in Matthäus tot en met Johannes voorkomt. Maar dat is dezelfde vraag die we ons ook afvragen bij het lezen van het Oude Testament. Op welke wijze vinden wij nieuwtestamentische en bovenal gemeentelijke waarheid in het Oude Testament terug? Want vergis u niet, van het Oude Testament staat dat daarin inderdaad gemeentelijke waarheid verborgen is. Verborgen is. Dan betekent het toch dat je het erin moet kunnen terugvinden als je goed zoekt. En zo moeilijk is het ook weer niet, omdat het Nieuwe Testament duidelijk demonstreert op welke wijze deze nieuwtestamentische en bovendien gemeentelijke waarheid in het Oude Testament wordt teruggevonden. Het geeft weliswaar geen regels van hoe je het doen moet, maar het doet het gewoon voor. Het illustreert hoe het werkt. En daar gaat het maar om, hè? Toch? Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10, om maar eens wat te noemen, daar staat dat al die geschiedenissen van Israël in de woestijn hun overkomen zijn, ons tot voorbeeld, ons namelijk op welke de einde der eeuwen gevallen zijn. Of gekomen zijn. En dat betekent dat het Israël verlost uit Egypte, maar nog niet in Canaan, een beeld is van de gemeente. Verlost van de wereld. En toch nog niet echt in de hemel. Althans, lichamelijk niet, hè? En daar gaat het maar om. Nee, wij leven wat uit ons voorschot wat we hem ontvangen, hè? Op het Heilige Land, hè? Waarin we onderweg zijn. Maar niettemin lichamelijk zijn we daar nog niet. Maar het is een prachtig voorbeeld. En zo zijn er natuurlijk talloze. Waar het dus om gaat is dat we in deze evangeliën, Matthäus tot en met Johannes, wel degelijk gemeentelijke waarheid vinden. En ik kies het woord met opzet omdat het suggereert dat wij het er ook daadwerkelijk in zoeken. Het enige wat we niet zouden moeten doen is het er zelf in leggen. Want dat is niet Bijbel uitleggen, maar inleggen heet dat. Hè? Dat heet inlegkunde. Tegenovergestelde van exegese. He, inlegkunde, dat heb ik niet uitgevonden, dat is een bekende uitdrukking. Want dat is de uitdrukking die men gebruikt. Als wij iets vinden in de Bijbel wat een ander niet vindt, die ander zegt dan, ja, dat vind je omdat je er eerst ingelegd hebt. Dus, ja, dat is geen Bijbel uitleggen, dat is inleggen. Iedereen kent de uitdrukking dan ineens. Merkwaardig genoeg. He. Nee, we moeten dus wel degelijk eerlijk blijven. We mogen wel zoeken. En wie zoekt zal vinden, staat er bovendien. He. Maar we moeten het er niet zelf in leggen. Maar dat het erin ligt, dat is een duidelijke zaak. Men moet alleen niet op voor. Het enige wat men niet moet doen, is op voorhand zeggen dat het niet kan. En dat is wat sommigen doen. Op grond van de redenering die ik hiervoor hield, die zegt, Oude Testament is Oude Testament, dus daar staat geen nieuwtestamentische waarheid in, laat staan gemeentelijke, enzovoorts. En Matthäus tot en met Johannes, geschiedenis onder het Oude Testament, dus dat is ook geen gemeentelijke waarheid, die was immers verborgen tot op de dagen van Paulus. En dan zeg ik altijd, ja, als het verborgen is, dan vind je het dus terug als je goed zoekt. Maar zij bedoelen, het is verborgen en daarom kan het niet gevonden worden. En dat is natuurlijk zo'n misverstand. Het is er wel degelijk. En hetzelfde geldt natuurlijk voor handelingen en voor ook de oudere brieven van Paulus, zal ik maar zeggen. Ja, en zelfs voor de apostolische brieven. Hoe dat ook zij, het is allemaal geschreven door gelovigen die deel uitmaken van dezelfde gemeente als wij. En daar gaat het maar om. En in het Johannes-evangelie vinden wij dan ook met groot gemak Niet alleen het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, dus terug, en zelfs, maar zelfs de middelaar van het Nieuwe Verbond in de eerste plaats. En we vinden daar ook zeker gemeentelijke waarheid in terug. Nou zal ik u daarvan een voorbeeld geven, en wel niet uit het Johannes-evangelie, maar uit een ander evangelie. Om God te illustreren. Van Matthäus zegt men namelijk, Matthäus is puur, dat is zo Joods, dat is zelfs oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Dat kan men niet bewijzen. Men vermoedt het alleen, dus dat mag je nooit als argument gebruiken. Hè? Maar je bent dus zo Joods, het sluit zo aan op de Joodse gedachte. Oh ja, is dat zo? Nee, Matthäus spreekt oppervlakkig gezien over het koninkrijk wat aan de Joden beloofd was. Een koninkrijk uit Juda, waarbij de koning inderdaad de eerstgeboren is uit de stam van Juda. Natuurlijk, dat is waar. Maar dat maakt het nog niet tot een Joods evangelie in de zin van dat het een specifiek Joodse boodschap heeft. Even proberen. De gelijkenis van, wat denkt u van die gelijkenis van de boze wijngaardeniers heet dat? De boze wijngaardeniers. Die de vrucht van de wijngaard, de opbrengst van de wijngaard niet inleveren bij de heer van de wijngaard. Dat legde de heer aan uit, dat het zo was. Toen zei de heer vervolgens, nadat hij die gelijkenis vertelde, vroeg hij, het staat in Matthäus, ik weet niet waar. Ergens op de rechtse bladzij. Toen vroeg de heer aan zijn tijdgenoten en hij zei, en wat denk je nou, wat zal die heer van de wijngaard met die arbeiders doen? Met die landlieden doen? En toen zeiden zij, nou, hij zal hen een kwade dood aandoen en de wijngaard zal hij geven aan andere landlieden die hun vrucht opbrengen op hun tijd. Waarna dat niet de vraag is, wie zijn die ontrouwe landlieden? Staat er trouwens bij, dus dat ze wisten dat hij van hen sprak. Staat erbij. Dat is inderdaad het Joodse volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd en wie de beloften gedaan zijn enzovoorts. Maar er wordt gezegd, nee, de heer van de wijngaard zal de wijngaard geven aan andere landlieden die hun vrucht zullen opbrengen voor hun tijd. Waarover spreekt die uitdrukking? Waarover spreekt de heer dan? Hoeft niet nauwkeurig te antwoorden vanavond. Gewoon even zo uit de losse pols, zonder moeite. Wie zijn de andere landlieden? Dan waar slaat dat dan op? Dat die wijngaard bij andere landlieden die wel hun vrucht opbrengen, wie zijn dat dan? Dat is een eenvoudige antwoord. Is volkomen goed hoor. Dat is de gemeente. Dat is toch gemeentelijke waarheid, of niet? En toen zei de heer, meteen achteraan, als ik me niet vergis, en wat is dan dit? De steen die de bouwlieden versmaad hebben, leuk hè, uit de psalmen, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de heren geschied, en niet door jullie, niet door de bouwlieden. De bouwlieden hebben de steen verworpen. Maar die steen is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de heren geschied, en het is wonderlijk in hun ogen, of in uw ogen. Over wie gaat dat dan? Vroeg de heer. Daar kreeg hij dus geen antwoord op. Want wie zijn die bouwlieden? Dat Joodse volk daar uiteraard, die de stenen verwerpen. Zegt Petrus trouwens, de Jood bij uitstek, zegt dat later zelf. In de eerste Petrus, 1 Petrus 2, als ik me niet vergis. Niettemin, die verworpen steen wordt tot hoofd des zoeks, wordt de top van het bouwwerk. Welk bouwwerk is dat dan, als het niet door die bouwlieden gemaakt is? De gemeente, ja, gewoon een Bijbels beeld. Bovendien, in Efeze 2, waarover de Paulinische gemeente, onze gemeente dus uitdrukkelijk gesproken wordt, ik heb dat nog nooit horen ontkennen, dus dat kan ik rustig zo zeggen, daar staat dat wij als gelovigen uit de heidenen gebouwd worden tot een geestelijke tempel, een bouwwerk, op het fundament. En daar staat er bovendien dat Christus zelf het hoofd des hoeks is, de topsteen is dus van het bouwwerk. Daar staat het dus dat dat zo is. Met andere woorden, wat daar in Efeze 2 staat, vinden we dus in ieder geval in Matthäus, Marcus, Lucas trouwens ook, als ik me niet vergis, maar vinden we in ieder geval in Matthäus, maar bovendien is de gedachte nog aangehaald uit het Oude Testament, want het verhaal van dat bouwwerk en die steen komt op zijn minst uit de psalmen, om van Daniel maar te zwijgen dan, want dan wordt het iets ingewikkelder van, hè? Maar het verhaal komt op zijn minst uit de psalmen en het verhaal van de wijngaard, en die wijngaardeniers komt, op zijn minst uit Jesaja 5, om maar eens wat te noemen. En uit Hosea zijn er nog een paar van die plaatsen, waar uiteengezet wordt wat die wijngaard is en wat ermee gebeuren zou enzovoorts. Kortom, gemeentelijke waarheid wel degelijk in Matthäus. En om het dan voor de meesten van u nog eenvoudiger te maken, bedacht u dan dat Matthäus 13 overging? En wat dacht u dan waarom de Heer in gelijkenissen sprak? Dat is Matthäus 13, hè? Al die gelijkenissen. Acht gelijkenissen op een rijtje. Waarom? Omdat de Heer daarin spreekt over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En die verborgenheden heeft betrekking op de tijd waarin het Koninkrijk van Christus wel bestaat, maar verborgen is. Wel bestaat sinds hij op de troon zit, vanzelfsprekend. En dat is dus sinds zijn opstanding. En het wordt pas openbaar bij zijn wederkomst. Wanneer dat ook zou mogen zijn, want het doet er nou verder niet toe, kan het gewoon zo zeggen, bij zijn wederkomst. Pas dan wordt het openbaar. Wel, dat heeft nog niet plaatsgevonden, zodat het in onze dagen nog steeds verborgen is. Wij maken deel uit van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Is dat allemaal in Matthäus? Want Matthäus is niet specifiek Joods of iets dergelijks, of laat staan oud-testamentisch. Matthäus spreekt over het Koninkrijk van Christus. Maar wat leert Matthäus over het Koninkrijk? Dat is gemakkelijk hoor. Wat leert Matthäus over het Koninkrijk? Uw Koninkrijk? Komen. Daar zeg ik altijd van, als het moet komen, dan is het er wel, maar niet hier. Als het moet komen, moet het ergens anders vandaan komen hier naartoe. Waarna de vraag is, waar is het dan wel? Daar waar de koning is, op zijn minst. He? Dat is heel simpel. Zonder verdere Bijbelse omschrijving dan. He? Maar dat is vanzelfsprekend. Het koninkrijk moet dus inderdaad komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is ook niks anders dan uw koninkrijk komen. Maar de uitdrukking veronderstelt dat het koninkrijk wel bestaat, maar nog niet geopenbaard is. Nou, dat is wat Matthäus over het koninkrijk leert. Namelijk dat het wel zou komen en zou aanbreken en dat er een troon zou zijn, natuurlijk. Als je zegt het is Joods, dan zeg ik oké, van mijn part. Maar wat er specifiek over geleerd wordt, is dat dat koninkrijk weliswaar wordt opgericht, maar niet openbaar wordt. En dat is kenmerkend voor de 2000 jaar ongeveer dan, voor deze keer, vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Dat is geen oud-testamentische waarheid, dat is nieuw-testamentische waarheid. Zelfs heel bijzondere nieuw-testamentische waarheid, omdat juist niet de openbaring van het koninkrijk besproken wordt, maar juist de verborgenheden daarvan. En dan zegt u dat, ja, maar dat is Matthäus 13. Dan zeg ik, nee, dat is Matthäus 13, dat is Matthäus 1. Want, nou, even eenvoudig dan, hè. Matthäus 1 begint, na het eerste vers dan, met het zogenaamde geslachtsregister van de Heer Jezus. Nou, in werkelijkheid is dat dus de lijst van kroonpretendenten in Israël, hè. Erfgenamen van de troon. Dus het gaat over koningschap. Waarna vervolgens in hetzelfde hoofdstuk, want dat is de tweede pericoop uit het hoofdstuk, waarbij vervolgens gesproken wordt over Jozef. Ja, koning. Ja, Jozef heeft iets met koningschap te maken, hè? De naam Jozef, hè? Dat kan niet missen. Dat klopt dus nog. Hij wordt ook genoemd gij zonen David, geloof ik, in vers 20. Dus dat is ook nog koningschap. Maar dan zegt hij dat een zoon zal geboren worden, zegt de engel tot Jozef. En dan staat er van hem, van die zoon, dat staat in vers 21, zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal koning zijn, de regeren en de volkeren aan zich onderwerpen enzovoort. Nee, dat zou je verwachten, maar dat is nou net het punt. Dat staat er niet. En als je dus niet oplet, sta je bij vers 21 mooi op het verkeerde been. Dan denk je, het gaat over koningschap. Maar dat staat er niet. Integendeel, daar staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Is dat koningschap? Moet de koning dat doen, het volk zalig maken van de zonde? Nee, wie dan wel? De hoge priester moet dat doen. Verzoening doen voor de zonde des volks. Hebreeën, weet u nog? Ook Hebreeën 5, geloof ik. Kortom, wat hier begint als een verhaal over de koning, blijkt te worden een verhaal niet over de koning, maar over de hoge priester. En de hoge priester is de hoge priester niet naar de ordening van Aaron, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is over welke stam Mozes niks gezegd heeft aangaande het priesterschap. Hebreeën 7. En als Christus dus toch hoge priester is, of priester, dan kan dat niet zijn onder de oude, kan alleen maar zijn onder het nieuwe, en dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is precies waar het om gaat. En wat ik gezegd heb over Hebreeën is hier dus ook van toepassing. Het spreekt over zijn priesterschap en zijn koningschap staat maar op de achtergrond. Hij heeft een verborgen koninkrijk, maar zijn priesterschap wordt gepredikt. En daar leven we uit. Matthäus 1. Nou ja, daarna gaat het over wijzen uit het oosten. Zodat die ook al van het buitenland komen. Zodat wel duidelijk is dat de zaligheid de heidenen gezonden wordt. En die zouden horen. Nog niet duidelijk? Goed, daarna vinden we in hoofdstuk 2 vanaf vers 13 de vlucht van de Heer Jezus naar Egypte. Dat is niet verkeerd. Overigens, want wij kennen ene Jozef. Het was een andere Jozef dan deze Jozef, maar niet tenminste, het is gewoon Jozef. Die ook inderdaad verworpen werd door zijn broeders en terecht kwam in Egypte. Want wat het uitbeeldt is inderdaad dat de zaligheid de heidenen gezonden wordt en die zouden horen. En pas na 2002 jaar zou de zaligheid weer komen bij het Joodse volk. Toch? Nog even verder. Daarna vind je vanaf vers 19 de terugkeer uit Egypte. En dan wil Jozef samen met de Heer Jezus uiteraard naar Bethlehem gaan, in Juda. Maar dan zegt de engel, nee, niet Juda. Galilea. Galilea. Dat wil zeggen, niet naar de Joden, maar naar Galilea der Heidenen. Niet naar Judea der Joden, vanzelfsprekend, maar naar Galilea der Heidenen. Want zo heet Galilea voluit, hè? Galilea der Heidenen. Zie, de eerste paar hoofdstukken. Gaat over niks anders dan dat. Uiteindelijk, natuurlijk is het geschiedenis. Maar het zijn geschiedenissen die voor een groot deel trouwens alleen maar hier in Matthäus staan. Maar het zijn geschiedenissen die uitdrukkelijk spreken over hoe van het koninkrijk niks terecht zou komen. En hoe de zaligheid bij de heidenen terecht zou komen om daarna pas weder te keren. En hoe dus het koninkrijk verborgen zou worden en daarna pas openbaar zou worden. Ik ben het trouwens nog één vergeten, want toen de wijzen uit het oosten in Jeruzalem kwamen om daar de koning der Joden te zoeken. Toen bleek hij daar niet te zijn, maar ergens anders. Zie je wel. Hetzelfde verhaal weer een keer. Nou, en dat blijft natuurlijk zo. Ja, want daarna krijg je, nou, wat krijg je? De verzoeking van Jezus. Waar? In Israël? Nee, in de woestijn. Hetzelfde verhaal. Buiten de legerplaats dus. En daarna begint zijn openbare optreden vanaf vers 12. En waar is dat? Weer, niet in Judea, maar in Galilea. Der heidenen dus. Ik geloof dat de uitdrukking er zelfs bij staat. En dat er zelfs bij staat dat het in overeenstemming is met de profetie van Jesaja. Enzovoorts. Kortom, dat is Matthäus. Wat zo joods gericht zou zijn en zo verband zou houden met het koninkrijk. In werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Het is alleen oppervlakkig zo. Want als men leest wat er over het koninkrijk en de koning gezegd wordt, zal blijken dat er gezegd wordt dat het koninkrijk niet komt, althans voorlopig niet, dat het verborgen zou blijven, dat er weliswaar een troon zou zijn, maar dat degene die op de troon zou zitten meer bekend zou zijn als degene die zijn volk zalig zou maken van hun zonde, als dat hij degene zou zijn die zijn volk inderdaad zou regeren. En dat is maar waar het om gaat. Nou, dat is Matthäus en zo gaat het natuurlijk door. En Johannes ligt helemaal aan de andere kant. Johannes wordt het minst joods geacht te zijn. Men zegt dat komt omdat hij het zo laat geschreven heeft. En toen was Jeruzalem dus al lang verwoest. En dus heeft Johannes dan niks meer van doen met Judea of Jeruzalem of de Joden. Dus daarom is het ook niet, heeft geen Joods karakter. Maar aan de andere kant moet ik u zeggen, hoe weet men dat hij het zo laat geschreven heeft? Men zegt, maar het is niet zo Joods omdat het zo laat geschreven is. Maar hoe weet men dat het zo laat geschreven is? Het is net de evolutietheorie hoor. Let maar even op. Hoe weet men dat het zo laat geschreven is? Nou, omdat het niet zo joods van karakter is. De Jodendom staat zo ver weg. Dus Jeruzalem moet dan al verwoest geweest zijn enzovoort. En zo verklaart men het ene met het andere. Ik bedoel, dat betekent allemaal niks. Allemaal vooroordelen in verband met dit soort bijbelboeken. Men zou het eens gewoon moeten lezen. En als men het leest, zal men zien dat de Heer in het Johannesevangelie naar voren komt als degene die inderdaad met de wet, en zeker met de Joodse wet, niks te maken moet hebben. Degene namelijk die nieuw verbond predikt, die opstanding predikt, men moet namelijk wedergeboren worden, hoofdstuk 3. Of hoofdstuk 2, water moet in wijn veranderd worden, dus feitelijk hetzelfde, maar vooruit. Hè? Vooruit hoofdstuk 2 dan. Kortom, de Heer predikt inderdaad dat de opstanding uit de dood, eeuwig leven enzovoorts, en dus het aanbreken van een nieuw verbond. Daar gaat het hele Bijbelboek over. En verder vinden we de Heer daarin als degene die, laat ik nou eens wat anders zeggen, Niet alleen als degene die uit de dood zou opstaan, omdat hij de zoon van God is, en die dus naar de kracht des onvergankelijke levens hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek, Hebreeën 7. Maar we vinden hem in het Johannes-evangelie meer dan in welk van de andere evangelie ook, als degene die naar behoren medelijden kan hebben met de onwetenden en de dwalenden, en die hen dus opzoekt en zich over hen ontfermt. Hier in het Johannes-evangelie vind je in een bijzondere mate dat de Heer zich ontfermt over hier en daar iemand, de enkeling. Hier eentje en daar eentje. Nicodemus, de Samaritaanse vrouw, de zoon van de koninklijke hoveling, de lamme te Bethesda, de blindgeborene, en ze zijn allemaal verhalen over één. Dat is kenmerkend voor onze bedeling. Hier en daar één wordt verzameld, de Heer ontmoet hen en trekt hen als het ware uit de ellende waarin zij zich bevinden. Wel, dat is wat de hoge priester zou doen. Medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden enzovoorts, omdat hij ook zelf verzocht is geweest, staat er. En bovendien maak je hen zalig en geef je een eeuwig leven. Dat is wat met name in het Johannes-evangelie naar voren komt, maar daarover hebben wij het weer na de koffie. Na deze inleidende woorden over de evangelie in het algemeen en het Johannes-evangelie in het bijzonder, wil ik u graag meenemen naar het Johannes-evangelie zelf. Bij een gelegenheid als deze moet ik natuurlijk een keuze maken over waarover ik het zal hebben of welke lijn ik zal vastpakken. Er zijn er meerdere in het Johannes-evangelie. In de eerste plaats moet ik over het Johannes-evangelie zelf opmerken dat er aan geschiedenis maar verbazend weinig in staat. Het zijn weliswaar, 21 hoofdstukken. Maar niettemin aan geschiedenis staat er verbazend weinig in. Dat kan al niet missen, want ergens in het midden hebben wij 5 hoofdstukken achter elkaar waarin feitelijk niks gebeurt. Waarin de Heer namelijk zijn discipelen toespreekt in de opperzaal. Het is dan ook eigenlijk het belangrijkste gedeelte van dat hele Bijbelboek. De situatie waarbij de Heer met zijn discipelen verzameld is in de bekende opperzaal in de nacht dat hij verraden werd. 5 hoofdstukken lang is daar de Heer aan het woord. Wat hij deed, nou ja, hij waste de voeten van zijn discipelen. Verder niet. Verder gaat het alleen over wat hij sprak. Wat hij hen beloofde, wat hij aankondigde dat er gebeuren zou. Wat hij zou doen, wat zij zouden doen. Wat de wereld zou doen, wat zijn vader zou doen, enzovoort. 5 hoofdstukken lang dus, waarin de Heer spreekt over wat er daarna geschieden zou. Want dit was de laatste avond van het Oude Verbond. Is nou een Oud Testament, is of niet? Nee dus, hè? Want het spreekt over wat er binnen enige uren en daarna eventueel wat er binnen 3 dagen tot stand gebracht zou worden in de opstanding van Christus namelijk, en hoe het dan verder zou gaan. Dus dat is inderdaad nieuwtestamentische waarheid. En het hoogtepunt van die 5 hoofdstukken is natuurlijk hoofdstuk 17. Dat is de laatste van die 5 hoofdstukken, hoofdstuk 13 tot en met 17. Hoofdstuk 17 is het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Want 4 hoofdstukken lang spreekt de Heer tot zijn discipelen. En in het 5e van die reeks spreekt hij tot zijn hemelse vader, ten aanhoren van de discipelen. En dat is niet onbelangrijk, gaat erom dat de discipelen dat horen zouden, vanzelfsprekend. Dat is toch zo met een publiek uitgesproken gebed. Maar goed, dat zijn al 5 hoofdstukken waarin dus feitelijk niks gebeurt. Want zo kan ik dat al wel zeggen. En voor de rest gebeurt er natuurlijk in het Johannes-evangelie wel het een en ander. Maar de gebeurtenissen worden over het algemeen bijzonder kort vermeld. En over het algemeen volgt er na de gebeurtenissen een lange uiteenzetting over de betekenis daarvan. Met andere woorden, er gebeurt heel weinig. Want wat we in het boek vinden is commentaar van de Heer Jezus zelf gewoonlijk op de gebeurtenissen. En nogmaals 5 hoofdstukken lang waarin hij uiteenzet hoe het zou gaan onder het nieuwe verbond. En het kan niet missen, daar spreekt hij dus inderdaad over zijn toekomstige functie als hoge priester van het nieuwe verbond, uiteraard. En van naar koningschap zullen wij vergeefs zoeken in dit Bijbelboek op 1 geschiedenis na, want er is ineens iets koninklijks aan. Met veel moeite overigens, omdat in de andere evangeliën diezelfde gebeurtenis weliswaar vermeld wordt, maar dan is het ineens helemaal niet koninklijk meer. Met andere woorden, het is er aan de haren bijgesleept. Maar goed, daarover hebben wij het nog even, want wat ik u voor wilde houden is dat wij hier in het Johannesevangelie te maken hebben, onder andere dan, met 8 tekenen die de Heer doet. Weet niet, 8 tekenen. Er gebeurt nog iets meer dan dat, maar het zijn dan geen tekenen. Het wil duidelijk zijn dat het gesprek tussen de Heer en Nicodemus niet door mij in ieder geval niet beschouwd wordt als een teken. En door Johannes, die schrijft uiteraard ook niet. Maar we vinden 8 tekenen, waarvan de eerste is die in Johannes 2. Hoe ik daar zo op kom? Nou, eenvoudig omdat dat gedeelte eindigt met te zeggen in vers 11 van Johannes 2. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. Dat betekent dus, dit eerste teken heeft Jezus gedaan. En het betekent bovendien dat er daarna nog meer zouden volgen. En als deze genummerd wordt, dan nummeren we ze gewoon even door, want er blijkt dat het volgende teken ook inderdaad genummerd wordt, dacht ik. Dat is namelijk dat van de koninklijke hoveling, die genezen wordt in hoofdstuk 4. Dat is het verhaal wat ik net bedoelde, daar is iets koninklijks aan, maar ook alleen maar in het Johannesevangelie. Want voor de rest is hij gewoon de zoon van de centurion, een hoofdman over 100. Maar daarvan staat aan in vers 54 van Johannes 4, zei ik 5? Ja, klopt wel, hè? Nou, het is Johannes 4, het laatste gedeelte. En er staat in vers 54, dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. En daarna blijven we dus gewoon doortellen. Het derde teken is dat van de lammen van Bethesda. Meteen de volgende versen dus. Hoofdstuk 5. Daarna de spijziging van de 5000 in hoofdstuk 6. Eveneens meteen erachteraan in hoofdstuk 6. Ja, de wandeling op zee, noem het dan altijd maar. Jezus wandelt op de zee, staat erboven. Voor iedereen duidelijk welke geschiedenis dat is. Daarna hebben we in hoofdstuk 9 de genezing van de blindgeborene. Dan in hoofdstuk 11 de opwekking van Lazarus. En daarna nog in hoofdstuk 21 de wonderbare visvangst. Want ik beschouw de opstanding van Christus zelf niet als een teken. Het is wel een wonder, maar niet een teken. Het is heel eenvoudig. Het punt is namelijk dat alle tekenen eigenlijk altijd spreken over de opstanding van Christus. En over nog wat meer, maar niet alleen over de opstanding van Christus. Maar de opstanding van Christus zelf is dus niet een teken. Wel een wonder, maar niet een teken. Nou, dit waren die 8 tekenen waarvan gezegd wordt in hoofdstuk 20, vers 30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Met andere woorden, dit is maar een bloemlezing. Er zijn slechts enkele gebeurtenissen vermeld. En het is gedaan opdat wij lezende, uiteraard, opdat wij lezende zouden geloven dat deze Jezus die deze tekenen deed, de Christus, de Messias is. Hè? De Christus, de Messias, hetzelfde woord. Hè? Dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En u weet het, hè? De Heer Jezus Christus is hoge priester van het Nieuwe Verbond, omdat hij de Zoon Gods is. Hè? En Melchizedek wordt beschouwd als een type van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, omdat hij de Zoon van God gelijk geworden is. Nee, staat letterlijk in Hebreeën 7. Wat het verder betekent, hoef ik nou niet te zeggen. Het gaat erom dat het zo is. Hè? De Zoon Gods. En juist omdat hij de Zoon Gods gelijk geworden is, is hij de uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus onder het Nieuwe Verbond. Nogmaals, de term hoge priester staat er niet, maar het wordt geïmpliceerd. Deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En daarna hebben we nog het laatste vers van het hele boek. Hoofdstuk 21, vers 25. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschrevene boeken niet zou bevatten. Het laatste woord betekent dan zoveel als dus hou ik er maar mee op. tot zover, of gewoon amen, want dat is wat er dan staat. Die 8 tekenen moeten genoeg zijn om aan te tonen dat Jezus de Messias is en dus de Zoon Gods en dus tegelijkertijd ook bovendien de middelaar van het nieuwe verbond. Maar op die tekenen wilde ik even ingaan. Ik hoop dat me dat lukt in een redelijk tempo. Ja, dat zal niet meevallen. Want ik heb die 8 tekenen genoemd. De meeste van u hebben ze even genoteerd. Dat is heel handig, want ik heb geen bord voor u. Daar heb ik eigenlijk erbij nodig. Want het punt is namelijk dat het in feite 2 groepen van 4 tekenen zijn. Waarbij, ik moet zeggen dat de, hoe zeg ik dat zo goed? Nou, ze vormen een introversie. Dan zeg ik het plechtig, maar dan moet ik het uitleggen. Die 8 tekenen vormen een introversie en dat betekent dat de eerste en de laatste met elkaar overeenkomen. Dat wil zeggen de eerste en de 8e hebben een gelijke betekenis. Min of meer uiteraard. Hè. En de 2e en de 7e komen met elkaar overeen. De 3e en de 6e komen dus met elkaar overeen. En de 4e en de 5e. En dat is dus een structuur die naar het midden wijst. En daarom heet het een introversie. Dat betekent dat hij naar het midden wijst. Dat betekent automatisch dat de klemtoon komt te liggen op de middelste 2 tekenen. Die naast elkaar staan in dit geval. Dus de 2. En we vinden ze trouwens ook bij elkaar. Ik zal er eerst dan maar even op ingaan. We vinden ze ook bij elkaar, namelijk in Johannes 5. Dat is namelijk de... Even zien. Ik zei 5, maar het is fout. Hè? Het is Johannes 6. De wonderbare spijziging. En Jezus wandelt op de zee. Dat die 2 met elkaar overeenkomen, dat blijkt ook zo. Want het aardige is, dan zult u zien dat het verhaal van de wonderbare spijziging loopt tot en met vers 15. Dan in vers 16 tot 21, Jezus wandelt op de zee. Maar dan vanaf vers 22, nou in ieder geval tot en met vers 59, vinden we 1 groot commentaar op de wonderbare spijziging. Heb u dat? Zodat je eerst de geschiedenis hebt van de wonderbare spijziging, dan het commentaar op de wonderbare spijziging en daartussenin Jezus wandelt op de zee. En daardoor worden die 2 tekens aan elkaar verbonden. Daar gaat het maar om. De betekenis van die tekenen is natuurlijk niet zo geweldig moeilijk. Hè? Ja, normaal gesproken zou ik er een avond over spreken en op alle details van het verhaal ingaan. Dat doe ik nou maar even niet. Maar ik noem er even wat punten uit die wonderbare spijziging in elk geval. Wat we er namelijk vinden is dat een grote schare de Heer volgt. Die zijn dus niet thuis, maar ze volgen de Heer. Weet je veel waar naartoe? Want dat staat er niet bij. Ze volgen hem. Zij zijn daarmee een beeld van gelovigen. Degene die hem aanvaarden en dus hem nawandelen. En zoals deze schare de Heer Jezus volgt, zo volgde in de tijd het volk Israël Mozes en de Heer Egypte uit de woestijn in. Dat is de gedachte. Alwaar zij niets te eten hadden en toen kregen zij het manna uit de hemel. En hier volgde deze schare de Heer Jezus en zij kregen brood van de Heer. En dat manna uit de hemel haal ik er niet zomaar bij, want inderdaad, vanaf vers 22 en zo verder, wordt over niks anders gesproken dan over het manna. De Heer zelf maakt namelijk de vergelijking. Het hele punt is dat het manna uit de hemel kreeg Israël in de woestijn, nadat men verlost was uit de slavernij van Egypte, en zij dus kwamen in de bedeling van de wet, om het maar zo te zeggen, in het oude verbond. En wat hier uitgebeeld wordt, in deze schare die de Heer Jezus volgt, is dat zij de Heer Jezus volgen en dus als het ware verlost worden uit de slavernij van de wereld, van Egypte. Nou, welke slavernij is er in de wereld? Die van de wet. Uiteraard, heel simpel, de slavernij van de wet. Men wordt dus uitgeleid uit het diensthuis van het oude verbond, de wet. Men volgt de Heer en wat krijgt men dan van de Heer brood des levens, dan wel het leven van het nieuwe verbond. zodat je maar ziet dat de man in de woestijn een uitbeelding is van het broodse leven wat wij hebben ontvangen. En van het eeuwige leven wat de Heer ons geeft, enzovoort. Of gewoon, het is een beeld van Christus, want Hij is ons leven. Hij is ons brood. En noem maar op. Dat staat namelijk allemaal in het grootste gedeelte van dit hoofdstuk. Zodat de schade die de Heer volgt een uitbeelding is van de gemeente van vandaag. Verlost uit de wereld en uit de slavernij. Maar dan hebben we alleen niks te eten, want we staan overal buiten. Buiten de legerplaats, in de woestijn. Daar worden we nog verzocht ook, om het dan maar eens lekker door elkaar te husselen. Maar niettemin, daar zijn we dan. En wat nu? Wel, de Heer geeft ons voedsel. Want de mens zal van brood alleen niet leven. Van wat dan wel? Dat is hetzelfde als de vraag, waar is het brood dan een beeld van? Van wat dan wel? Van alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. En waar staat dat? In het Nieuwe Testament, waar staat dat? In het Nieuwe Testament. Ter gelegenheid van de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Dat is toch wat ik u zeg. Wij zijn uitgeleid uit de slavernij van de wereld. Maar nou zijn we daar buiten geplaatst. Dan leven we dus in de woestijn. Hebben we brood nodig. We hebben brood nodig. En dat is wat Hij ons geeft. Zijn woord namelijk. Vandaar dan ook dat al die gelovigen die inderdaad zich aan de Bijbel niks gelegen laten liggen, inderdaad verhongeren. Moeite hebben zich staande te houden, altijd zwak zijn in het geloven in geestelijke zin. Dat kan niet missen. Ze hebben te weinig brood. Nee, ze hebben het wel, ze eten het niet. Nee, om welke reden, daar heb ik het nou niet over. Ik stel het gewoon objectief vast, zo is het nou eenmaal. En herinner u dan dat Johannes evangelie begint met, in het begin was het woord, maar er is niks anders dan het brood. Het gaat nog steeds om hetzelfde. Dat is de bron waaruit de oude schepping ontstaan is. Dat is de bron waaruit de nieuwe schepping ontstaan is. Dat is de bron waaruit de nieuwe schepping ook in stand gehouden wordt. Dat is dus de bron des levens voor ons. Het brood des levens, namelijk het woord van God. Dat is de Bijbel aan de ene kant en aan de andere kant is dat Christus zelf uiteraard. Over wie de Bijbel dus spreekt. En zo komt het allemaal weer bij elkaar. Allemaal hetzelfde. Nou goed. Een schare die de Heer volgt. En er staat er, en Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. De Heer ging naar een hoge plaats en zat al daar neder met zijn discipelen. Ging de Heer ook naar een hoge plaats dan toen echt het nieuwe verbond aanbrak? Jawel, waar ging je dan naartoe? Nou, dat is een ander berg. Ja, inderdaad, ja. Hij ging namelijk naar de hemel. De berg hier heeft dezelfde betekenis bovendien als de opperzaal, hoor, waarin de Heer later in hoofdstuk 13 met zijn discipelen verzameld is. De hoge plaats. En zit daar neder, zit de Heer ook dan in de hemel nu? Ja, dat staat expliciet in de Bijbel en daar gaat het hele Nieuwe Testament over. Het hele Nieuwe Testament handelt in zekere zin over Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. En hier gaat de Heer op die berg, een beeld van de hemel, en zit daar neder. Hij niet alleen, maar met zijn discipelen. Zitten wij dan ook? Bedenk dan, zitten betekent ook rusten, hoor. Betekent het heel uitdrukkelijk. Je kunt maar één keer vertalen, helaas, maar het betekent echt ook rusten. Rusten wij dan? Zijn we opgehouden van werken? Ja, wel degelijk. We zijn uitgeleid uit de wet en uit de dienst thuis, uit de slavernij. En we zijn met Christus de rust ingegaan. Leuke theorie, maar staat dat ook ergens in de Bijbel? Nou, in de eerste plaats, de Heer beloofde dat. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Maar daarna staat het expliciet in Hebreeën 4. 3 en 4 eigenlijk. Hij is de rust ingegaan en wij zijn hem nagegaan, wij zijn ook de rust ingegaan. En sindsdien zingen wij... Kijk of iemand een lied heeft zo gauw, want dat heb ik nooit als iemand mij een lied vraagt. Nee. Die kende ik niet, broeder. Dat is knap. Ik keek gewoon die kant op het Godsnaam rust mijn ziel, dat dacht ik altijd. Hè? Ja. Nee, zo is het toch. Wij rusten toch. Hè? Rust mijn ziel, uw God is koning. Dat is ook een hele goede jaar. Hè? Ja. Nu heb ik rust gevonden, zongen de zingende zusjes. Jaren geleden. Maar goed, toen ze nog zongen, bedoel ik uiteraard. Maar dat is heel lang terug. Goed, maar het was na de oorlog. Nou, terug maar naar vers 3 dan. Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. Natuurlijk, een beeld van de tegenwoordige positie van de gemeente. met Christus gezet in de hemel en de rust ingegaan, en vrede gevonden, Efeze 2. En dan staat er, het paasgaat, feest der Joden, was nabij, en Jezus dan de ogen opheffende, ziende dat de grote schare tot hem kwam, zei tot Filippus, van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Datzelfde ze in de woestijn zijn en zeggen, we hebben niks te eten in de tijd. En het volk murmureerde, wat doen we daaraan? Enzovoorts. En Filippus zegt, voor 200 penningen brood is voor deze niet genoeg, voor 100 dus ook niet, maar hij zei 200. He? Hoezo 2? Omdat 2 het dubbele deel is en staat dus voor eerstgeboorterecht. En daarom ook is het aanduiding van de lengte van de verborgenheden van het koninkrijk. Want dat duurt dus ook 2. Omdat het daarin gaat om de roeping van de eerstgeboren. Het duurt 2000 jaar. 2 dagen. Van 1000 jaar volgens Petrus. Dus daar hou ik het maar even op. Vandaar 200 penningen. 100 is trouwens een getal ter aanduiding van geloof. Even tussendoor, 10 staat voor het spreken van God, het woord Gods. 100 is de vervulling van dat woord, dus staat voor geloof. Vandaar dat er 100 schapen binnen moeten. En vandaar dat in het 100ste jaar Isaac geboren wordt. Om maar eens wat te noemen. Ik heb er nog een paar in gedachten, maar die zijn te moeilijk uit te leggen, dus ik ga maar gewoon verder. Dus voor 200 penningen brood is voor deze niet genoeg, opdat een ieder van hen een weinig nemen. En dan wordt er gezegd, er is een jongsken, die levert het. Een jongsken dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Daar gaat hij weer. 2 van de 2 visjes, hetzelfde betekenis als 200 penningen uiteraard. En 5 gerstebroden, wel 5 is het rangnummer van onze bedeling. We leven in de 5e bedeling vandaag. De wet was de 4e en het aanbreken van het nieuwe verbond, dat was het eerste deel van het nieuwe verbond, is nu eenmaal 5. Nou ja, daar kan wel een avond over praten, maar dat doe ik nou niet. Ik zeg het nu alleen maar, hè. Dat is nou eenmaal 5. Waar nog bij komt dat gerst een beeld is van koningschap. Al was het maar alleen omdat het Hebreeuwse woord voor gerst ook betekent koning. Nou, eigenlijk koningin. Of vorstin wordt het meestal vertaald. Is makkelijk, dat weet iedereen trouwens. Gerst is Shora, maar hetzelfde als Sarah. En dat wordt vertaald met vorstin. Makkelijk hoor. Dus gerst, gouden gerst spreekt over koningschap. En 5 is het rangnummer van onze bedeling en staat bovendien voor alle verborgene dingen. Dus ook voor de bedeling der verborgenheid. En als je dus 5 gerstebroden hebt, staat 5 voor verborgenheid. De gerst voor koningschap, waar gaat het dan over? Over de verborgenheden van het koning. Dat is makkelijk genoeg. Ja, dan moet je die dingen wel weten natuurlijk. En geleerd hebben uit het Oude Testament, want daar leer ze. En dan past het er zo in. 5 gerstebroden, 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zoveel? En Jezus zei, doet de mensen nederzitten. Niet alleen de discipelen, maar al wat er meer was. Ze moesten allemaal nederzitten. En er was veel gras in die plaats, daar ga ik dan maar even niet op in. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. Nou, men moest gaan zitten om gevoed te worden. Betekent tegelijkertijd elke gelovige die hard aan het werk is en denkt dat hij nog zoveel voor de Heer moet doen. Die krijgt geen voeding. En als je geen voeding krijgt, kun je niet eens hard werken. Nee, dat is zo. Je kunt wel een paar andere dingen, maar die zal ik u nou niet vertellen. Dan wordt het onsmakelijk van, maar het is onsmakelijk ook. Waar het om gaat is, men moet gaan zitten, de rust ingaan en eten. Men wordt geacht te zitten, aan te zitten, of eventueel eens aan te liggen, dat kan ook nog. Maar in ieder geval de rust in te gaan om te eten. En gehaast eten, zegt mijn dokter, dat is helemaal niet goed. Ja, natuurlijk niet. Maar ook op typologische gronden niet. Men moet zitten en eten. Wat doe je nog meer zittend volgens de Bijbel? Ja, luisteren, ja. Onderwijs ontvangen doe je zittend. Zeker wel, dat is Bijbel. Zitten aan de voeten van Gamaliel bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, zomaar een dwarsstraat. Hè. Dat is omdat het hetzelfde is. Dat is namelijk eten. Dat wordt hier uitgebeeld. Men moet gaan zitten met de Heer op diezelfde berg. Zo zaten dan de mannen neder. Dat komt, het zijn allemaal mannen hier. En dat komt natuurlijk omdat het hier een uitbeelding is van de gemeente. En de gemeente is per definitie mannelijk. Is namelijk het lichaam van de man, Christus. Dat bleek al eerder, maar sloeg het over. Bleek uit de naam van Andreas, die in vers 8 genoemd wordt. Andreas betekent namelijk ook mannelijk. Anthropos, weet u wel. Mannelijk. De mannelijke gemeente. Ze zaten neder omtrent 5000. En wel, dat heb ik al gezegd, hè. Vijf, daar heb je het weer, staat voor verborgene dingen en dus voor de bedeling der verborgenheid, onze bedeling. Ik weet wel, dat is een tempo dat u niet kunt bijschrijven, maar dan zet je het bandje maar stoppen, denk ik altijd, hè. En Jezus nam de broden en gedankt hebben er nog even wat anders. Waarom stond er eigenlijk het paasgaardfeest der Joden was nabij? In vers 4. Omdat dan gesuggereerd wordt, het was waarschijnlijk niet zo, maar het doet er niet toe, omdat gesuggereerd wordt dat het ongezuurd brood is. Er wordt in ieder geval een ongezuurd brood gedacht. Het paasga is het feest der ongezuurde broden. Er staat er verder niet bij, maar daar zou je aan moeten denken. Hè? En dan kort sluiten met 1 Korinthe 5, waar staat dat wij ongezuurd zijn. Nou goed, de Heer nam de brood en gedankt hebben, de deelde hij dus de discipelen en de discipelen aan degene die nedergezeten waren. En dat betekent dus dat het woord, de prediking van het evangelie, wordt overgedragen aan de discipelen en de discipelen zouden het verder verkondigen. Die zouden namelijk zijn getuigen zijn, beginnen Jeruzalem, Samaria, einde der aarde. Dat is precies zo gebeurd. Het spreekt over onze tegenwoordige bedeling. En dan verder, ze aten zoveel ze wilden, was altijd genoeg. Is ook zo, hè? Is altijd nog meer. Daarom ben ik ook nooit uitgepraat en daarom praat ik ook altijd over mijn tijd heen. Is altijd nog meer. Ja. En dan vers 12. En als zij verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen, vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Dat wil zeggen, als de gemeente compleet is en voltooid is, is er toch nog zaligheid over. Dan is er toch nog een boodschap voor degenen die na ons komen. Die kunnen ook nog gevoed worden. Zij vergaderden dan die brokken, vers 13, en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden welke overgeschoten waren van degenen die gegeten hadden. Wat er overblijft, waar gaat het dus naartoe? Als dat 12 korven overblijft, naar wie gaat het dan toe? Naar Israël, namelijk naar de 12 stammen van Israël. Of je kunt nog eenvoudiger zeggen, is diepzinniger trouwens, 12 staat gewoon voor het koninkrijk als zodanig, dat is de hele Bijbel door zo, 12 staat voor koningschap. Dus het spreekt over de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst. Eerst is alles 5, of 2. Dat spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk en het eerst geboorterecht, 5 en 2. En daarna zijn er 12 korven over, want dat spreekt over de openbaring van het koninkrijk via de 12 stammen van Israël uiteraard, straks in de toekomst. Dan heb je van alles terug, bedelingen vind je er terug, maar in ieder geval, en dat is het belangrijkste, de gemeente. Nou, dezelfde gedachtegang over de roeping van de gemeente vinden wij ook in het gedeelte van vers 16 tot 21. Jezus wandelt op de zee, want de zee is in de Bijbel een beeld van de volkeren. Want het land is dan Israël, en de zee is de volkeren. En als je dan nog mensen hebt in een bootje... Er is vertrokken in Scheveningen. Een bootje. Waar is dat dan een beeld van? En daarom zingen wij. Heel goed. Het schip onder Jezus. Dat is een bekend beeld. Het schip als een beeld van de gemeente. Niet op het land, want dat is Israël. Niet in de zee. In de volkeren. Maar op de volkeren en zelfs boven de volkeren uitgetild en zelfs door de volkeren weggedrukt naar boven. Want de drijfkracht van een schip wordt geleverd door het gewicht van het water. Volgens Archimedes, want die schrijft dat voor. Maar goed, daar hebben we het alles over gehad, hè. Maar de gedachte is inderdaad dat het schip, dat hoort niet bij de zee, het hoort ook niet op het land, hè. Het is juist van wal gestoken. Het heeft Israël, het natuurlijke Israël, in ieder geval het Jodendom verlaten. Dan is het te midden van de volkeren terechtgekomen. Maar het drijft daarop. En dan hebben ze het nog zwak uitgedrukt. Want de gedachte is dat als men in een schip zit, dat als alles goed gaat, dat men zelfs de zeeën beheerst. Men bereidt immers de golven, de baren. Men beheerst de zeeën, brengt hem onder controle. En dat is precies de positie van de gemeente. Geassocieerd met de volkeren als zodanig, maar niettemin niet behorend tot de volkeren, maar daarbovenop drijvend. Al moet gezegd worden dat het een hachelijke zaak is, want in een scheepje op zee, daar kan een boel fout gaan, vooral als de volkeren woeden en de natie een ijdelheid bedenken. Want woede en ijdelheid bedenken uit Psalm 1 vers 1, op Psalm 2 vers 1, zijn normale uitdrukkingen in de Bijbel voor wat de golven van de zee doen. Echt waar? Maar als die zeeën de volkeren tekeer gaan, dan wordt het in het scheepje een beetje hachelijk. Want dan kan het je hachtje kosten, bij wijze van spreken. En hoe drukker de volkeren tekeer gaan, hoe beroerder het wordt voor de gemeente. Want de gemeente bestaat uit mensen die rust gevonden hebben. En dus hun rust ook zoeken. En die met het oproer dus ook niks te maken willen hebben. Want ze behoren tot een andere wereld. Maar als die volkeren tekeer gaan, dan wordt het met het scheepje ook wel moeilijk. Dat is bekend, hè? Dan krijg je altijd problemen van christenvervolging en dat soort dingen. Dat is een moeilijke zaak. Maar als dan de nood hoog wordt, dan verschijnt daar de Heer zelf. Want hij heeft beloofd voor de gemeente te zorgen. Hij heeft ook gezegd, de poorten der hel, de poorten van de afgrond, kan je ook zeggen, en dus van de zee, zullen haar niet overschaduwen. Waar staat het trouwens? Matthäus. Gemeentelijke waarheid in Matthäus. Hè? Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Dit is toch zo? Kortom, als de gemeente wordt uitgebeeld in een schip en het is noodweer, dan verschijnt de Heer en dan blijkt hij inderdaad toch te zorgen dat het schip behouden aan de andere kant komt. In andere gevallen stilt hij de zeeën, dat komt ook nog voor. En in een ander geval brengt hij hem veilig in het land waar zij naartoe voeren. Dat is hier vers 21. Nou, naar welk land varen wij toe? Leuk, er staat er niet bij waarheen. Dan moet je opvallen. Terstond kwam het schip aan het land daar zij naartoe voeren. Waarom staat er niet gewoon waar het was? Omdat het verborgen is. Wat is het dus? Overdrachtelijk. Wat is de bedoeling dus? Wat is het land? De hemel vanzelfsprekend. Want hoewel het eruit ziet dat de gemeente het christendom voeden op een hete macht de 2000 jaar lang niet volmaakt, maakt het dat toch vol. Al moet gezegd worden dat bij gelegenheid de Heer kennelijk wel heeft ingegrepen om het zover te krijgen. En dan praat ik over de gemeente als geheel. En op ons privé toegepast gebeurt precies hetzelfde natuurlijk. Op het moment dat wij denken te zullen verdrinken en ondergaan in de woelige baren, zoals dat in het Nederlands zo mooi heet, dan is het toch de Heer die ons daarvan redt. Dat is de gedachte. Kortom, die wonderbare spijziging en Jezus wandelt op zee is in twee keer hetzelfde. Het gaat erom dat de Heer voor de zijnen zorgt, hen bij het leven behoudt, dan wel hen leven geeft en hen ook bewaart. Zodat je er meteen achteraan kunt lezen dat wij verzekerd zijn, Romeinen 8, laatste verse, dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Daar gaat het over. Ja. Moeilijker is het niet. Nou, dat zijn de middelste twee. Daarbuiten, dus nu krijgen we nummer 3 en nummer 6. Daarbuiten hebben we nummer 3, dat is namelijk de genezing van de lammen in Bethesda in Johannes 5. En de genezing van de blindgeborene in verband met Siloam, ook een plaatsnaam erbij, in Johannes 9. Daar wordt die lamme in Bethesda genezen, alleen hij, verder niemand, hoewel er een menigte was. Hij wordt genezen niet omdat hij de Heer aanroept, maar omdat de Heer hem opzoekt en zich over hem ontfermt. En dan staat er, want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater, dat is vers 4 van Johannes 5. Een engel daalde neder op zekere tijd in het badwater en beroerde het water. En wie dan het eerst daarin kwam, alleen de eerste. Wie dan het eerst daarin kwam, werd genezen. Alleen de eerste. Waar is hier dus een beeld van? De gemeente. En dan zegt u natuurlijk spitsvondig, ja, maar hij kwam er niet in, deze man in Bethesda, want het lukte hem niet. Nee, hij kwam er ook niet in, maar het punt is natuurlijk, hij werd wel genezen door de Heer, maar die engel die in het water zou afdalen, is ook niemand anders dan de Heer, hoor. En dan nog even verder, even gaat hij weer snel, hè. Water, gewoon zo'n vijver, water, stilstaande water, niet de zeeën, maar gewoon zo'n vijver, is de hele Bijbel door, de uitbeelding van het gegeven woord Gods. Of vanuit ons standpunt gezien, de oud-testamentische geschriften. Stilstaand water. Als je erin valt en je bent ziek, verdrink je erin. Zijn wij ziek? Van nature bedoel ik. Ja, dus als we in het water terechtkomen, verdrinken we erin. Dat klopt precies, want wij zijn van nature zondaren. En als wij met het woord van God in aanraking komen, het oude verbond bedoel ik, dan veroordeelt het ons dat. Die wet is een bediening des doods. Je valt erin en je verdrinkt erin. Toch? Ja, behalve Als er een engel in nederdaalt, als wij zien dat er een engel in is. Een boodschapper van God. Dat is een engel, hè? Nou, welke boodschapper zou dat kunnen zijn? Welke engel des Heren vinden wij in het Oude Testament? Dat heb ik dus al gezegd. De engel des Heren. Wij vinden daar namelijk Christus in. En als wij merken dat het Oude Testament spreekt over Christus en dus over het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament enzovoorts, dan blijkt het Oude Testament niet meer een bediening des doods te zijn. Dan geven we ons daar namelijk aan over. Dan geloven we in Mozes en de profeten en dus in Christus. Dat is ook Johannes 1 trouwens. Dan geloven we in Mozes en de profeten en dus in Christus. En dan staat er, de eerste die dat doet wordt genezen. Nou, wie is de eerste die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus? In de opgewekte onder het Nieuwe Verbond. Dat is de gemeente. Hetzelfde verhaal, dat is de gemeente. De eerste. Dus deze lamme in Bethesda is gewoon een beeld van de gemeente. Althans, nadat hij genezen is, zal ik dan maar zeggen, hè? En de genezing van deze lammen spreekt over het ontstaan van de gemeente. Vandaar dat we zijn naam ook verder niet weten. Heel onbekend, dus iets verborgens enzovoorts. Niettemin, het is een beeld van de gemeente. Het is dus gemeentelijke waarheid. Maar het overeenkomende teken is dat van Johannes 9. De genezing van een blind geborene. En het verhaal is eenvoudig, natuurlijk. Want aan het eind van het verhaal, ik deel het maar mee, hè, aan het einde van het verhaal, dat wil zeggen nadat hij genezen is, want dat gebeurt in de eerste paar versen, maar nadat hij genezen is, is het een eindeloze discussie over hoe dat nou kan en hoe dat nou moet en of het te begrijpen valt en weet je veel wat allemaal, hè. En wat je dan vindt in de rest van het verhaal, is dat het orthodoxe jodendom er niets van begrijpt en de Heer ook niet kent, want de vragen ze naar, maar ze kennen hem niet. En dat die blindgeborene die hem niet eens kon kennen omdat hij blind was, die kent uiteindelijk de Heer wel. Want de Heer komt hem tegemoet, vindt hem namelijk later in de tempel. Dat is heel eenvoudig. Deze schriftgeleerden, deze fariseeën zijn een beeld van het orthodoxe jodendom. Die kennen de Heer niet. Ze hadden hem moeten kennen, want het Oude Testament leert dat als de Messias komt, zou hij blinden de ogen openen. Ik zat er gewoon keihard in, dus ze moesten hem kennen, maar ze kenden hem niet. En de man die blind was en dus helemaal niet, hem, de Heer Jezus, niet kende, ook niet gezien had tot op dat moment, die kende hem wel, want hij kende hem als degene die hem genezen had. Dat was hem voldoende. En toen later de Heer Jezus bij hem kwam en zei, geloof gij in de Zoon van God? Toen zei hij, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Geen enkel probleem dus. En de Heer zegt, gij hebt hem gezien, die met u spreekt, dezelfde is het. En toen zei hij weer, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem.